Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze feestelijke dienst waarin Merel van der Straten, Nadine van der Straten, Maureen Vruchtenhiel en Martin van Leuzen belijdenis van hun geloof zullen doen. Het thema van de dienst is liefde en vrijheid. De voorganger is dominee van de Dussen. Mijn naam is Bidia van Harte. Ik ben vandaag uw gastvrouw.
En mijn naam is Arine Brouwer. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop van deze dienst sta ik met dominee van der Dussen hier vooraan in de kerk. Als u vragen of opmerkingen hebt, dan bent u daarbij van harte welkom.
De kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. En ook tienergroep 1. Wanneer je na afloop van de dienst graag samen met de predikant of met iemand anders wilt bidden, is daar gelegenheid voor in de stilteruimte. De band, onder leiding van Jaap Mulder, zorgt voor de muzikale begeleiding. We zingen nu E-132. Na een moment van stilte, belijdenis van onze afhankelijkheid van God en goed zingen we Mighty to Save, ingeleid door Merel.
Namens de kerkraad wens ik ons allen een hele gezegende dienst.
Wij worden nu eerst stil voor God. En we spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u even zitten, want voordat we nu een lied gaan zingen, zal eerst Merel van der Straten daar wat bij zeggen.
Nou, spannend om hier te staan, maar ook heel mooi. En nou, dat is ook de reden dat ik hier sta, omdat ik het mooi vind om nog in persoonlijk iets tegen jullie te zeggen. Dat ga ik doen door toelichting te geven op een lied wat we gaan zingen zo. Dat heb ik zelf dus ook uitgekozen. Dat is het lied Mighty to Save. Dat betekent machtig om te redden. Nou, wat ik zo mooi vind aan het lied is dat het echt laat zien hoe machtig God is. In het lied wordt gezongen, He can move the mountains, wat betekent hij kan bergen verplaatsen. Dan kun je jezelf natuurlijk afvragen, hoe machtig is iemand die bergen kan verplaatsen? Hij is almachtig. Nou, verder vind ik het een heel mooi lied, omdat het mij persoonlijk ook heel veel kracht geeft. Ik vind het, mensen die mij persoonlijk kennen, die weten dat ik regelmatig ook wel last heb van angst of mezelf daar ook heel gek mee kan maken. En dit lied laat me juist zien dat dat helemaal niet nodig is. God is veel machtiger, hij is almachtig en naast hem vallen mijn angsten dus in het niets. Hij zal mij redden voor deze angsten. En nou, dat vind ik dan zo mooi, dat wil ik echt met dit lied laten zien. Dus laten we het daarom samen gaan zingen.
Gelukkig hebben wij een heel groot podium, kinderen. Jullie kunnen er toch nog bij. Ik denk allemaal op het trappetje. En dan komt Desiree ook. En dan gaat Desiree jullie een verhaal vertellen. Er zijn wel kinderen, toch? Ja, daar komen ze.
Goedemorgen. Ik ga een verhaal vertellen. Dat verhaal dat gaat over 4 jonge mannen. Ze wonen in een vreemd land met vreemde goden. En toch durven ze te vertrouwen op hun God. Want ze durven zelfs te weigeren het eten te eten wat ze moeten eten. En hiervoor zit 1 jongen en 3 meisjes. Die zijn ook toevallig net met z'n 4. En die gaan straks iets doen als jullie terugkomen van de kinderbijbelgroepen. Zij gaan beloven dat waar ze ook gaan in de wereld, ze altijd voor God willen uitkomen. En dat is moeilijk. Het verhaal wat ik ga vertellen, is dat ook moeilijk. Maar zij en wij vertrouwen er allemaal op dat God ons daar altijd bij wil helpen. Door zijn Heilige Geest. Hoe heet jij? Gananya. Dat betekent: de Heere toont genade. Vreselijk. Hoe kan iemand nou zo'n naam verzinnen voor zijn kind? Weg ermee. En hoe heet jij? Ik heet Misael. En dat betekent: wie is als God? Oh, nog zo'n naam. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Weg ermee, weg ermee. En jij? Hoe heet jij? Azaria. Ik heet Azaria. Dat betekent: God helpt. Wij wonen hier in Babel. Daar is geen plek voor namen die doen denken aan jullie God. Weg ermee, weg ermee. Ik heb er helemaal genoeg van. Oh ja, nog één. Hoe heet jij? Daniel. God is mijn rechter. Afgelopen, schei ermee uit. Ik heb die uitleg niet nodig. Die goden, die namen die aan jullie goden, aan jullie God doen denken, hebben we niks mee. Jullie krijgen allemaal een naam van onze Babelse goden. Daniel, jij heet voortaan Beltesassar, naar onze god Bel. En Azaria, Abednego. Ja, het volk Israël woont niet meer in Israël. Dat is een koning, Nebukadnessar. Hij heeft heel dat volk meegenomen naar zijn eigen land. Met die 4 mannen. Want die koning, die zoekt knappe, sterke, stoere, gezonde kerels. En ook bij dat Joodse volk. En nu zijn Daniel en zijn 4 vrienden uitgekozen. Want ze mogen 3 jaar lang studeren. En als ze knap genoeg zijn, mogen ze in het paleis van de koning gaan wonen en werken. En daar zitten ze dan, in dat paleis. Dan komt de knecht aan, allemaal lekker eten. En al die jongens die daar zitten, krijgen allemaal dat lekkere eten. Daniel voelt zich niet zo lekker. Dat eten, dat is geofferd aan die Babelse, die heidense goden. Dat mag niet van God. En Daniel trekt zijn stoute schoenen aan, want hij vertrouwt op God. Hij zegt tegen die knecht, dat eten, dat mogen wij niet van onze God. Kunnen we niet wat anders krijgen? Ben je helemaal mal? Ik ben verantwoordelijk voor jullie. Straks zien jullie er niet zo gezond uit als die andere kerels. Nee, ik wil niet dat de koning mij de schuld geeft. Dat gaat niet gebeuren. Daniel is al een beetje knap. En hij durft het nog een keer. Hij zegt, maar knecht, ik heb een plan. Als wij nou 10 dagen alleen maar groente en fruit te eten krijgen. Nou, dan kan je naar ons kijken, hoe wij eruit zien. En dan kan je ook zien hoe die andere jongens eruit zien, die gewoon gegeten hebben. Net als het eten van de koning. Ja, akkoord. De knecht gaat akkoord. En 10 dagen lang krijgen Daniel en zijn vrienden alleen maar groente en fruit te eten. En wat denk je? Als die 10 dagen voorbij zijn, de knecht kan zijn ogen niet geloven. Ze zien er nog veel mooier en sterker en gezonder uit dan al die andere jongens. En zo zorgt God voor Daniel en zijn vrienden. Hij geeft ze wijsheid. Hij geeft ze kennis en verstand. En ze studeren 3 jaar lang. Dan komen ze 1 voor 1 bij de koning. De koning stelt moeilijke vragen. Ze kunnen heel goed antwoord geven. En in dat vreemde land mogen ze gaan wonen. In het paleis van de koning. Ver weg van Jeruzalem. Ver weg van de stad waar de tempel van God staat. Maar in dat vreemde land is God hun God. En die 4 vrienden, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, met hun vreemde namen. Ze komen er elke keer voor uit. Als er maar 1 God is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En alleen naar die God willen ze luisteren. Dan is het nu even een momentje stil. Dan gaat de band, die gaat zich weer opstellen. Jullie mogen naar Bijbelgroep 1, kinderen van basisschool groep 1 en 2... naar Bijbelgroep 2, kinderen in de basisschool van groep 3 en 4. Bijbelgroep 3 is groep 5 en 6 van de basisschool. De tieners mogen blijven zitten. En als jullie allemaal weg zijn, jullie mogen al gaan lopen. Dan pas gaan we zingen. Dus jullie mogen naar je plekje toe. Als er nog meer kinderen zijn in de kerk, dan speelt de band, dan wachten we tot de kinderen weer weg zijn. Tot straks.
Ik geef nu het woord aan Martin van Leusden. En als u zegt van, hé, die naam ken ik nog niet zo goed. Dat klopt, want Martin is nog niet zo heel lang lid van onze gemeente. Heeft zijn studie onlangs afgerond, zijn studie in Eindhoven. Gaat volgend voorjaar trouwen met zijn vriendin. En vandaar dat Martin nu in onze gemeente zich heeft aangesloten en hier belijdenis wil doen. Martin, je hebt het woord.
Nou, goedendag allemaal. Beste gemeenteleden, familie en vrienden. Mooi dat jullie er allemaal zijn. Omdat jullie getuigen willen zijn van onze belijdenis. Nou, op zondag 5 juli 1987 werd ik gedoopt. En deden mijn ouders de belofte om mij christelijk op te voeden. Ja, iets wat ik heel bijzonder vind en me een goede basis heeft gegeven. En in mijn geloof. Maar op latere leeftijd moet je het uiteindelijk toch wel, wel zelf doen. En zelf de keuze maken. Nou, in ieder geval wat ik wil vertellen over mijn traject, zeg maar. Nou, rond mijn 15e jaar toen ik in Limburg woonde, toen had ik daar wel moeite mee om daar echt voor mijn geloof uit te komen. Ik had toen vooral een dubbel leven. Op zondag naar de kerk en door de week naar school, waar je dan niet liet merken dat je geloofde. Ik was toen wel heel erg actief bij de plaatselijke kerk. Maar het leefde dan op een of andere manier toch niet echt, zeg maar. Later woonde ik in Lunter op de Bijbelbelt. En daar had ik wel heel veel christelijke mensen om me heen. Maar ik merkte toch wel dat je net dat ene stukje miste, zeg maar. Ja, toen heb ik de keuze gemaakt om die twee levens te mengen, zeg maar. Enerzijds gewoon op school zeggen, of door je week, door de weeks leven. Zeggen van, nou ja, ik geloof in God de Vader en je komt daar vooruit. Maar ja, ook aan de andere kant, zeg maar, als je op zondag zegt van, nou, ik heb de zaterdag ervoor ook genoten van een biertje. Dat hoort er dan ook bij, zeg maar. Dus vanaf dat moment heb ik het meer gecombineerd. Toen ik hier op kamers ging, toen werd ik lid van de Christelijke Studentenvereniging, Ichts Eindhoven, hier in Eindhoven. Ja, dat heeft me door veel bijbelstudie en vooral goede gesprekken, heeft dat mijn geloof heel erg gegroeid. Tijdens deze periode was ik ook heel erg actief bij de studievereniging. Waar je dan ook veel minder christelijke studiegenoten tegenkomt. En het verbaasde me elke keer dat je ongedwongen daar ook wel weer goede gesprekken mee hebt. En dat je het over het geloof kan hebben en dat je dat het wederzijds goed voelde, zeg maar. En dat iedereen daarvoor open stond. Bij dispuut hadden we ook een wat mindere periode. En dan, soms denk je dat je dan echt een soort zwarte dag hebt, zeg maar. Maar God weet dat toch, als je daarop vertrouwt, toch te draaien, zeg maar. En uiteindelijk sta je dan s'avonds bijna te evangeliseren. Dus dat is super waardevol en super mooi. En daarom vind ik het heel erg belangrijk dat je vertrouwt op God. In het geloof denk ik dat de relatie met God het belangrijkste is. Het gaat er niet precies om van wat je wel of niet mag. Het gaat er vooral om dat je in God vertrouwt. En dat je van daaruit je dingen doet of laat. Dat is dan ook de basis van mijn geloof, zeg maar. En dat wil ik hier vandaag belijden. En dat is dan ook de reden dat ik hier belijdenis wil doen. En dat is hoe het zit.
Martin stelt voor dat wij nu Psalm 25, vers 2 en 4 zingen.
Thank you.
Wij zullen nu bidden. Heere God, wij vragen u dat in deze bijzonder feestelijke dienst voor ieder van ons iets zal zijn dat ons helpt om in u te geloven, ons in contact brengt met u, dat ons blij maakt. Dat bidden we voor elkaar. En of we hier nu zijn, misschien wel voor de eerste keer, of we maar zelden een kerk van binnen zien, of dat we hier elke week komen, wilt u ons allemaal aanspreken. We zijn er wel heel blij mee dat het zo feestelijk mag zijn. En dat er zo'n enorm getuigenis uitgaat van uw trouw en de reden die wij mensen hebben om op u te vertrouwen. Wilt u ons allen op die lijn brengen? Nervositeit van ons afnemen en geven dat Maureen en Martin en Nadine en Merel hier straks in alle rust kunnen staan om vanuit hun diepste overtuiging ja te zeggen tegen u. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Liefde en vrijheid, dat is het thema van de verkondiging. En daar hebben we bij gekozen het verhaal van de verloren zoon. En dat gaat Menno Lanting voorlezen.
Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Vervolgens zei hij: iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hierom van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel om zijn hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is teruggekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.
De preek hierover valt in twee delen uiteen. Het eerste deeltje gaat over Gods liefde voor ons. Gods liefde vanuit Gods vrijheid. En dan valt het accent op de onvoorwaardelijkheid van Gods liefde. En het tweede deeltje van de preek, dat gaat over onze liefde voor Hem. En alweer ook daarbij een liefde die met enorme vrijheid verbonden is. En voor ik nou ga spreken, zal eerst Maureen dat doen. Want Maureen wil iets zeggen dat toeleidt naar dat eerste deel van de preek. En daarna zullen we ook zingen. Maureen, je hebt het woord.
Ik vind het geloof iets heel bijzonders. Het heeft de belangrijkste plek in mijn leven en het brengt me tot wie ik ben. Doordat ik in een gelovige en veilige omgeving ben opgegroeid, is het geloof voor mij altijd iets heel vanzelfsprekend geweest. Ik moest altijd mee naar de kerk van mijn ouders, waar ik ze nu overigens heel dankbaar voor ben. We lazen uit de Bijbel en baden voor het eten. Toch is het voor mij de laatste jaren wat minder vanzelfsprekend geworden. Ik werd ouder, ging mijn eigen weg en zag steeds meer de niet-christelijke wereld. Bepaalde keuzes op het gebied van relaties die mijn vrienden wel maakten en ik niet. Omgang met mensen en je eigen waarde. Ik ben hierdoor meer gaan nadenken over mijn leven en over het geloof. Niet alles van het geloof spreekt me altijd aan. Maar ik ben erachter gekomen dat dat ook niet hoeft. Er zijn veel regeltjes en oude gewoonten vanuit de kerk. Soms hele goede, maar naar mijn ideeën ook minder goede. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen daar hun eigen draai in vinden. Zelf verander ik heel vaak van gedachten over bepaalde dingen en kom ik weer tot nieuwe inzichten. Daarom vind ik het mooi om over het geloof te praten. Er zijn zoveel verschillende meningen. De ene keer denk ik, ja, daar kan ik me wel in vinden. Maar de volgende dag kan ik weer iets horen van, waarvan ik denk, ja, dat is eigenlijk ook alweer zo. Het bewust nadenken over het leven vind ik fijn. En ik vind het fijn om te weten wat ik wil en niet om voor onverwachte keuzes te komen staan. De liefde in het geloof, die in het geloof naar voren komt, vind ik heel erg mooi. Liefde hebben voor God, voor Jezus en voor de Geest, maar ook voor mensen om je heen. Het allermooiste vind ik de onvoorwaardelijke liefde van God voor ons. Het is zo bijzonder dat God ons die liefde wil geven. God zal ons altijd lief hebben. Ik hoop dat ik nog veel verder mag groeien in mijn geloof, dat ik verschil mag maken en dat ik mag leren liefhebben zoals Jezus dat deed. De onvoorwaardelijke liefde.
Maureen stelt voor dat wij nu het lied Oceans zingen. Nee, fout. What a beautiful name.
One with God, the Lord Most High.
Kijk goed naar het plaatje, want daar gaat het om. Om de omhelzing van de vader en zijn kind. En beluister in het verhaal hoe totaal onvanzelfsprekend het is dat de vader zijn kind omhelst en dat de zoon zijn vader omhelst. Maureen zei het net, minder vanzelfsprekend geworden. Het is echt niet vanzelfsprekend. Het verhaal laat een zoon zien die het bloed onder de nagels van zijn vader vandaan haalt, zodat de zoon zelf ook weet, als ik nu naar huis ga, dan heb ik geen enkel recht om nog door hem heel hartelijk ontvangen te worden. En als hij dan zegt, je gaat voortaan maar in het verblijf van de arbeiders, ik hoef jou hier niet meer in huis, dan, zegt de zoon, zal ik dat niet gek vinden, want ik heb het over mezelf afgeroepen. Hij rekent niet op grote vriendelijkheid. God is dat ook niet aan hem verplicht. En dat weet hij. Daar zit iets dat een heleboel mensen vandaag de dag niet weten. Ze denken, als er een God is, dan hoort het tot zijn taakpakket dat hij hier de boel goed regelt en dat hij mij een comfortabel leven geeft. Daar is hij voor. En wee zijn gebeente als hij het niet doet. Een soort van zelfsprekendheid veronderstellen. Natuurlijk is God erg aardig voor mij, als hij er is. Het verhaal zegt, dat klopt dus niet. God heeft het volste recht en alle vrijheid om tegen ons te zeggen, sorry, ik heb in jullie geen interesse. De manier waarop jullie bezig zijn, ik gruw ervan. Dat recht, die vrijheid, heeft God. En daarom is die omhelzing in elk geval voor die zoon het laatste wat hij verwachtte. Het laatste. Wat is dit voor vader die zich het bloed onder de nagels vandaan laat krabben en die, als die jongen thuiskomt, naar hem toe rent en hem om de hals valt. Ja, dat is Gods vrijheid. Hij zegt, ik ben vrij om mijn eigen gang te gaan. Maar mag ik ook zo vrij zijn dat ik mijn hart aan jullie verpand? Dat doet hij. Als hij zijn zoon in de verte ziet komen, dan begint het bij hem van binnen te trillen, staat in het verhaal. En dat is bij jullie ook. Toen jullie ter wereld kwamen, het begon bij hem te trillen. En ook al doe je dingen in je leven waar je niet blij van wordt, ook al zou je zo leven dat God het volste recht heeft om te zeggen, sorry, nou ervaar ik afstand tot jullie. Dan nog is God die wonderbaarlijke vader die zegt, gek hè, ik kom niet van ze los. Ik ben zo vrij om altijd van jullie te blijven houden. En dat is wat wij noemen onvoorwaardelijk liefhebben. Niet voorwaarden stellen, als je dit, dat doet, dan zal ik van je houden. Zodat als je dit, dat doet, dan zal ik niet van je houden. Onvoorwaardelijk. Want God is de Vader die ervoor kiest om met ons mensen op weg te gaan. En iedereen die hier zit, echt, ook al weet ik van jullie misschien niks af, ook al zeg je, je moest eens weten wat voor figuur ik ben, dit verhaal zegt. God is als de Vader in die gelijkenis die ervoor kiest met jou op pad te gaan. God is vrij. En in zijn vrijheid kiest hij om jullie te omhelzen. We gaan zingen. Jezus vol liefde. Lied 105 uit zijn eigen bundel. Gaan staan. Vanuit zijn eigen vrijheid geeft God ook ons erg veel vrijheid. Hij legt zijn zoon geen strobreed in de weg om iets schandelijks te doen. Het was echt schandelijk om te zeggen, pa, de erfenis AUB nu. En de vader had mighty to save in staat om bergen te verzetten, natuurlijk met het grootste gemak kunnen zeggen, oh nee, geen sprake van. Hoe haal je het in je gekke hoofd? Jij blijft hier. Dat had hij kunnen doen. Hij geeft zijn zoon verbazingwekkend veel vrijheid. Echt verbazingwekkend. Omdat het is niet aan hem besteed. Hij kan het niet aan, de vrijheid. Hij doet er dingen mee die slecht voor hemzelf zijn. En als je dat als vader ervan ziet komen, dan moet je wel heel sterk zijn om te zeggen, ik leg je geen strobreed in de weg. En hij gaat. De vader laat hem gaan. En dan wacht hij af. Heel lang. Dat had natuurlijk niet gehoeven. Hij had gerust een paar dienders erop uit kunnen sturen. Het element rekenen. Opsporen. Net zolang tot u hem gevonden had. Maar dat doet hij niet. De vader manoeuvreert zich in een merkwaardige positie. Een positie van afwachten. Een positie van alle grip. Heel apart. Die vader is alle grip op het proces kwijt. En dat is hij aan het eind nog steeds. Want als de ene zoon terugkomt, dan wordt de andere zoon zo kwaad dat hij zegt: heb niet het idee dat ik nog één voetstap ooit in dat huis van jou zet, ouwe. Nooit. Waar ben je mee bezig? En ook dan laat de vader zijn macht niet gelden. Maar ook dan wacht hij af. En blijft hij redelijk. En zegt hij van: ja joh, maar ik heb toch goede redenen. En jij toch eigenlijk ook. Maar hij dwingt niet. Dat komt ervan als je mensen de vrijheid laat. Dan kan je jezelf ongelukkig maken. Dat gebeurt in de gelijkenis. De vader maakt zichzelf ongelukkig. En misschien zegt dat wel iets over hoe het nu gaat in de wereld. God kan bergen verzetten. Koud kunstje voor hem om de hele wereld als knipmessen voor hem te laten buigen. Als Kim Jong-un het kan in Noord-Korea, dan kan God het zeker. Dan wordt het wel een gevangenkamp. Maar oké. Nee, zegt God. Niet oké. Ik ben een vader, geen gevangenbewaarder. En het is het waard, zegt de vader. Want kijk nog eens naar dat plaatje. Is er iets mooiers en iets grootser in de wereld dan zoiets? Dat die zoon van mij uit eigen vrije wil komt en zegt: ik zie het in. Ik heb een vader. Ik denk dat ik terug ga. Al heeft hij het volste recht om afstand van me te nemen. Is er iets mooiers dan je laten omhelzen en dan terug omhelzen? Het wonder van de liefde. De liefde heeft het zwaar in Noord-Korea, omdat daar de vrijheid ontbreekt. God is een God van vrijheid en liefde. En ergens anders in het evangelie naar Lucas staat dat het feest is in de hemel als er ook maar één mens is die zich bekeert en die naar God toekomt. Misschien helpt dit verhaal ons om zo met God mee geduld te krijgen. Daarover overigens volgende week meer. Met God mee geduld krijgen. In zijn stellige verwachting dat het steeds weer gebeuren gaat. Daarom feest in de hemel vandaag. Kijk, als we jullie nou hadden geprogrammeerd en gehersenspoeld en gepusht, jullie een beetje kennende, ik denk eigenlijk ook dat jullie je niet zo heel erg gemakkelijk zouden hebben laten programmeren. Laat staan hersenspoelen. En dat is maar goed ook. Want daarmee komen we in de kerk ook niet ver. Feest in de hemel als jullie zelf de afweging maken, de overweging hebben, de ervaringen opdoen en tot de slotsom komen. Ja, bij die God wil ik horen. Prachtig dat jullie ouders, jullie die rennende vader al hebben laten zien, ook in het besluit om jullie te laten dopen. En nu zijn jullie het. Zelf. Op jullie tijd. Met jullie denken. Jullie ideeën. Jullie overwegingen. En geloof me. Niemand zo blij daarmee. Als jullie vader in de hemel. God, hij kan bergen verzetten. Soms doet hij het ook. Toch is hij vooral de God van een zoon die zich laat kruisigen voor onze zonden. En van een geest die fluistert in het hart. Misschien zeg je nou, och, goed hoor, jullie kerk, maar niks voor mij. Mag ik je in overweging geven dat het ook iets voor jou zou kunnen zijn? Want de God van de Bijbel, deze Vader, is een klasse apart. Laat je omhelzen. Omhels hem. Amen. We gaan zingen Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Lied 1 uit de eigen bundel. Het woord is nu aan Nadine van der Straten. En als zij is uitgesproken, dan zingen we wel Oceans. Toch?
Zittend in de kerk heb ik altijd gezegd dat ik nooit voor iets in de kerk zou vertellen. Of dat ik iets zou voorlezen. Dat leek me verschrikkelijk en ik werd al zenuwachtig bij het idee. Ik ben ook een beetje zenuwachtig. Toch sta ik nu hier en de reden waarom ik hier sta is om mijn verhaal met jullie te delen. Dit doe ik omdat ik hoop hier misschien een ander mee te helpen. Mijn zussen en ik werden door onze ouders christelijk opgevoed. Op zondag naar de kerk gaan of bidden voor het eten was voor mij heel normaal. Ik kan me niet herinneren dat ik als jong kind ooit getwijfeld heb over het bestaan van God. Dit is voor mij veranderd nadat ik op 6-jarige leeftijd mijn moeder... Ik heb al zo'n iets meegenomen. Dit is voor mij veranderd nadat ik op 6-jarige leeftijd mijn moeder binnen 2 maanden verloor aan een hersentumor. Naarmate ik ouder werd en meer van de preken begreep, groeide mijn onbegrip en mijn boosheid voor het geloof, voor God. Ik heb mezelf ontzettend veel vragen gesteld. Waarom moest mijn moeder overlijden? Hoe kan het dat God haar niet had beter gemaakt? God is toch zo almachtig? Ik snapte niet dat God dit kon laten gebeuren. Preken over Gods almacht, zijn liefde, preken in het algemeen. Ik luisterde wel, maar echt helemaal geloven kon ik niet. Ik was boos, voelde me verdrietig, gekwetst. Toen wij ons als gezin aansloten bij deze gemeente was ik 14 jaar. De zoektocht naar wie God voor mij was, is voor mij in deze gemeente begonnen. Ik ging naar Lef, een avond voor jongeren, en ik ben 2 keer meegeweest naar Oekraïne voor ontwikkelingswerk. Ik trok op met de jeugd en voelde mij op mijn plek. Ik was bezig met het geloof, op zoek naar wie God voor mij was en of er überhaupt wel een God was. Tijdens mijn zoektocht speelde toch altijd een gevoel van boosheid richting God. Iemand zei ooit tegen mij, hoe kun je boos zijn op God als je er niet in gelooft? Deze uitspraak heeft mij destijds wel aan het denken gezet. Ik kwam op een punt waar ik niet meer over het bestaan van God kon twijfelen. Maar hoeveel ik ook leerde, ergens speelde bij mij altijd nog steeds een gevoel van boosheid en onbegrip. Tijdens mijn tijd in Oekraïne ben ik veel met het geloof bezig geweest en heb ik God sterk ervaren. De reis doet iets met je. Al je emoties lijken hier 10 keer harder binnen te komen. Beide keren was Arjan Schelen mee als reisleiding, waarvan ik zelf ook 1 keer mee was als reisleider. De gesprekken met Arjan en de toch wel directe vragen die hij mij stelde, hebben mij aan het denken gezet. Voor degenen die mij goed kennen, weten dat ik er helemaal niet van hou om over mijn gevoel te praten en dat ik het niks vind als mij directe vragen over mezelf worden gesteld. In je achterhoofd gehouden dat al je emoties toch 10 keer harder binnen kunnen komen, kun je misschien een beetje voorstellen hoe dat voor mij was. Ik moet even kijken waar ik ben gebleven. Echter kon ik dit van Arjan wel hebben. Geen idee waarom, maar het was wel zo. Ik heb veel geleerd over God en over mijzelf. Hier ben ik Arjan ontzettend dankbaar voor. Mijn geloof bleef groeien en ik zag de mooie dingen van het geloof. Ik probeerde iedere zondag naar de kerk te gaan en luisterde naar de preken. Ik luisterde naar de preken van de dominee over het lijden en het onrecht. Echter kwam ik nooit tot een antwoord op de centrale vraag die in mijn hoofd speelde. Hoe kan het dat God ons gezin, onze familie, niet bespaard heeft van het verliezen van mijn moeder? Nadat ik hier meerdere preken over had gehoord, kwam ik toch iedere keer lichtelijk gefrustreerd thuis. Omdat ik het idee had dat de preken omgebogen werden naar een ander onderwerp en dat ik geen antwoord kreeg op mijn vraag. Echter leerde ik later dat ik het antwoord op deze vraag nooit ga krijgen in deze wereld. Dit antwoord was niet echt bevredigend, maar een ander antwoord ga ik niet krijgen. Afgelopen maand, tijdens een avond Best Life, het is een laagdrempelige kerkdienst voor jongeren, deed de voorganger de uitspraak
waarbij ik het gevoel had dat ik antwoord kreeg op mijn vraag, waarvan ik wist en nu ook weet dat ik het echte antwoord niet ga krijgen. Maar toch voelde het wel een beetje zo. Hij zei, een antwoord op deze vraag gaan we niet krijgen, maar wat als we het antwoord van God wel kregen? Zou dit antwoord je dan verder helpen? Hoe graag ik ook een antwoord wil, ik denk dat het mijn verdriet niet weg zal nemen en ik weet dat ik ooit, als ik hier niet meer ben, antwoord krijg op al mijn vragen. En dat is goed zo. Als ik vroeger terugdacht aan het overlijden van mijn moeder, en vooral de tijd eromheen, zag ik God niet. Echter zag ik jaren later dat God er wel was. Ik zie God in de doorzettingskracht van mijn vader om het leven voor ons, zijn drie dochters, zo snel mogelijk weer op te pakken. In mijn tantes, die om en om iedere woensdag kwamen om met ons te winkelen, knutselen of taarten te bakken. Ik zie God in een vriend van papa die de boodschappen voor ons deed. De oppasmoeders die ons hebben opgevangen na schooltijd. En in Maaien. En in Maaien onze bonusmoeder, zoals we haar noemen. God was er wel voor mij en voor ons in deze moeilijke tijd die we hebben meegemaakt. En zal er zijn in de moeilijke momenten die wij nog gaan meemaken. Ik mis mijn moeder nog steeds. Tijdens deze belijdenisdienst, als ik dit jaar ga afstuderen als verpleegkundige, hetzelfde beroep wat mijn moeder ook deed. Ik weet dat ik mijn moeder mijn hele leven lang blijf missen. Maar ik weet ook dat God bij mij zal zijn tijdens deze momenten en dat hij mij kracht zal geven. Wat jullie meenemen van mijn verhaal zal voor iedereen misschien wel anders zijn. Maar ik hoop dat jullie allemaal de liefde en de aanwezigheid van God mogen ervaren. Ook al is dit pas achteraf en dat wij hem daarvoor mogen danken. Dank jullie wel.
Thank you.
Laat mij nu tegen die jongeren en anderen in de kerk zeggen die nog geen belijdenis hebben gedaan, dat zo jullie dat nog niet helder hadden, het nu toch wel helder zal zijn. Dat je niet al je vragen beantwoord hoeft en kunt hebben om belijdenis te doen. En dat je niet alles met huid en haar hoeft te slikken, maar dat je zelf mag nadenken. En dat het ook niet zo is dat als het woelig is tussen God en jou, dat het dan ook niet kan. Waar het om gaat, is dat je je hand legt in die van God. Hoeveel vragen je ook hebt, hoeveel het kan stormen in je hart, hoe het op en neer kan gaan in je geloof. Als je belijdenis doet, dan leg je je hand in die van God. Dan zeg je ja tegen God nadat hij ja gezegd had tegen jou. Want daar begint het wel mee. Bij je doop zegt God ja tegen jou. Dat staat op het volgende plaatje. En bij je belijdenis zeg je ja tegen God. En zo is je belijdenis onlosmakelijk verbonden met je doop. Ook als je als volwassene gedoopt wordt, doop en belijdenis horen bij elkaar. Bij je belijdenis nu spreek je je vertrouwen uit in de God van het verbond, dat hij alles zal doen wat hij bij je doop heeft beloofd. De God van het verbond, dat klinkt ingewikkeld, maar dat is hetzelfde als de slotregel van Oceans. I am yours and you are mine. Alles wat hij bij je doop heeft beloofd, je wilt erin vertrouwen dat hij dat zal doen. En die beloften van God staan opgetekend in de Bijbel. Als je belijdenis doet, zeg je daarom ook ja tegen de Bijbel. In die zin dat je de Bijbel neemt als het woord boordevol met zijn beloftes. Je gelooft dat God het grote nieuws van zijn reddende liefde bekend heeft gemaakt in de Bijbel. Om te beginnen in het oude en daarna nog helderder in het Nieuwe Testament. En wat dat betreft heb je aan de Bijbel echt genoeg voor heel je leven. Hij is betrouwbaar en compleet in die boodschap. Als je je hand legt in die van God, neem je ook zijn uitnodiging aan om het avondmaal mee te vieren. Avondmaal vieren, dat doen we in een nederige houding. In het besef dat God niet altijd blij met ons is. Maar juist ook aan het avondmaal word je ervan verzekerd dat je in de vergeving van zonden blij en hoopvol mag leven. De omhelzing wordt daar ook weer zichtbaar. I am yours. You are mine. Je hand leggen in die van God, dat doe je samen met anderen. Jullie met z'n vieren en eigenlijk met z'n honderden. Je hand leggen in die van God, Dat doe je te midden van andere gelovigen die samen in het Vaderhuis willen wonen. En daarom beloof je bij je belijdenis ook dat je met de gaven die je hebt wilt meewerken aan de opbouw van Christus gemeente. En dat je zondags van de partij bent als we God eren en naar zijn woord luisteren. Je aanvaardt ook de herderlijke leiding van de gemeente om gevormd te worden in je geloof. Als je belijdenis doet, heeft dat natuurlijk niet alleen gevolgen voor je leven op zondag. Je spreekt je verlangen uit om op alle dagen van de week, in heel je leven, Gods koninkrijk te zoeken. God lief te hebben en je naaste. Je neemt je voor, net zoals die vier mannen waarover Desiree vertelde. Je neemt je voor om overal waar je bent voor God te blijven uitkomen. En het fijne is dat je erop mag vertrouwen, zoals die mannen dat ook hebben ervaren. Dat God je bij dat alles steeds wil helpen door de kracht van zijn geest. Voor wij verder gaan, denk ik dat het goed is als de kinderen nu ook er weer bij komen om getuige te zijn van jullie jaarwoord. Ik wil jullie vragen, Merel, Nadine, Maureen en Martin, nu vast voor de doopvont te gaan staan. Terwijl ik de laatste woorden spreek van deze inleiding over belijdenis doe. Het was een heleboel bij elkaar. En dat is het ook. Als je belijdenis doet en je hand in die van God legt, dan beloof je nogal wat. We hebben het over al die verschillende dingen, over de Bijbel en het avondmaal, over de doop en in het leven voor God uitkomen, over de kerk. Over al die dingen hebben we het uitvoerig gehad tijdens de belijdeniscategorisatie. En ik kan jullie verzekeren dat deze vier jongeren ook ieder voor zich hebben uitgesproken dat ze dat alles voor hun rekening willen nemen. Ja, Martin, Maureen, Merel en Nadine hebben vertrouwen in de God van hun doop. Ze nemen de Bijbel als het woord van God, vol van zijn belofte. Ze willen het avondmaal nederig en blij meevieren. Ze willen hun plek in de gemeente van Christus innemen. Ze verlangen ernaar in heel hun leven Gods koninkrijk te zoeken. En ik ga ze nu bij hun doopnaam aanspreken om ze de kans te geven om dat hier ten overstaan van jullie allen en ten overstaan van God met een ja-woord te bevestigen. Zo is het toch. Nadine Maria van der Straten. Merel Johanna van der Straten. Maureen Vreugdenhil. Marten Johannes van Leusen. Blijf nog even staan. Want nu komen we bij de kern van de zaak. Al die verschillende dingen Het draait toch daarom. Je hand leggen in die van God. En dat is wat deze jongeren nu ook officieel willen doen. Wat ze thuis in hun hart natuurlijk al lang gedaan hebben. Maar wat ze nu in een plechtig moment, dat in aansluiting is aan het plechtige moment van hun doop. Ze willen nu kort en krachtig verklaren. Ze geloven in de drie enige God. Ik nodig jullie uit om de volgende geloofsbelijdenis te beamen met jullie waar ja-woord. Ik geloof in God, de Vader, die ons heeft geschapen. En in zijn Zoon, Jezus Christus, die voor ons is gestorven en opgewekt. En in de Heilige Geest, die in ons wil wonen. Beaam het met jouw ja-woord, Nadine Maria van der Straten. Merel Johanna van der Straten. Maureen Vreugdenhil. Marten Johannes van Leusen. Laat mij jullie dan nu aan jullie ieder persoonlijk een woord, een van die beloften van God, mogen meegeven terwijl jullie voor hem knielen. Zal ik bij jou beginnen, Nadine? Ja, we gaan zo. Ik leg je de handen op en geef je het woord mee van Psalm 27, vers 1. Nadine, zeg het de psalmdichter na. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Merel, ik ga de rij maar af. Merel, je sprak erover dat je af en toe wel angsten kent. Ik geef je een woord mee uit 1 Petrus 5. Merel, je mag je zorgen op God afwentelen. Want jij ligt hem na aan het hart. Maureen, over de onvoorwaardelijke liefde van God, zegt Paulus dit. En zeg het hem in je hart na. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Martin. Jij als laatste. Jou geef ik de gelukwens, de zaligspreking uit Psalm 146 mee. Martin, gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft. Wie zijn hoop vestigt op de Heer zijn God. Ik denk dat het fijn voor jullie is om nu weer gewoon op jullie eerste rij te gaan staan. En dan gaan we met elkaar staande een geloofsbelijdenis zingen. Ik geloof in God de Vader. Martin, Maureen, Nadine en Merel, het programma dat wij tijdens de beleidenscategorisatie met elkaar hebben doorgewerkt, was niet simpel. Jullie schrokken er niet voor terug om met elkaar de diepte in te gaan, stevige discussies te hebben, na te vragen, is dat wel zo? En jullie schrokken er ook niet voor terug om met een open Bijbel voortdurend na te gaan wat er op allerlei hoeken en plekken in de Bijbel geschreven stond over de onderwerpen die jullie interesseerden. We hebben met elkaar geweldig veel plezier gemaakt. Jullie moesten eens weten wat voor tractaties er elke week waren. We hebben geweldig gelachen. En misschien in combinatie daarmee lukte het wel zo goed om er flink tegenaan te gaan. En ik vind het daarom erg leuk dat jullie volkomen eenstemmig waren in het vragen van een degelijk boek dat zich leent om zelf Bijbelstudie te doen en om zelf uit te zoeken wat er staat en waar het staat en hoe dat allemaal met elkaar verband houdt. Ik hoop dat jullie veel plezier gaan krijgen van de thematische concordantie die ik jullie allen nu mag aanbieden. En dat doe ik namens heel de gemeente. Deze is voor jou. Alsjeblieft. De gemeente krijgt straks de gelegenheid om jullie zelf te drukken, maar ik verzeker jullie dat in mijn handdruk er 400 handen besloten liggen. We zijn blij met jullie. Voordat wij gaan danken en bidden, zal de ouderling van dienst in een blokje gemeenteleven nu nog een en ander meedelen.
De collecte vandaag is voor de stichting Open Huis van Sint-Katrien. Verder is het heel fijn om te kunnen melden dat we blij en dankbaar zijn voor Jamshid Hosozinda. U hoort al wel dat dat niet een naam is die ik dagelijks uitspreek, maar we hebben met als gemeente heel erg met ze meegeleefd, de vier Afghaanse broeders, toen die hier in januari gedoopt zijn en ook belijdenis deden van hun geloof. Jamshid moest afgelopen dinsdag voor de zoveelste keer uitgebreid uitleggen waarom hij echt christen is. En dat was een uitermate spannende dag. En vrijdag heeft de IND beslist dat hij een verblijfsvergunning heeft gekregen. Dus dat is ontzettend fijn. U begrijpt allemaal dat dat ook hoop geeft voor de andere drie jongens. Volgende week, 4 juni, is het hier ook een bijzondere dienst. Dan is het Pinksteren en vieren wij het feest van de geest. Maar het is ook de dienst, en die dienst hoopt Ad van der Dussen ook voor te gaan. Maar het is wel de laatste zondag voor zijn emeritaat. Ik weet zeker dat iedereen daar in gedachten mee bezig is en dat we daar allemaal naartoe leven. Maar dat is dus ook een bijzondere dienst, van harte uitgenodigd. De bloemen van vandaag gaan als groet van de gemeente naar Walter en Elsbeth. Is er iemand die die bij hen wil brengen in Mierlo? Nee, dat is niet leuk. Ja, dankjewel Karen. En dan wil ik graag het woord geven aan Anne Lorijn, onze stagiaire.
Goedemorgen iedereen. Ik mocht in de periode van september tot en met mei stage lopen bij dominee Daniel Timmerman. En we zijn eind mei, dus dat betekent dat mijn stage is afgelopen. Dus ik kom om afscheid te nemen van jullie. Ik kijk heel dankbaar terug op deze periode, waar ik heel veel van heb mogen leren. Ik wil jullie ook bedanken voor de ruimte die jullie mij hebben gegeven. Ik heb ook heel erg van jullie genoten. Ik wens jullie als gemeente Gods rijkelijke zegen. En mocht u of jij het nog fijn vinden om mij naar de dienst, om dan persoonlijk afscheid van mij te nemen, ik zal naast de ouderling van dienst en dominee Els van der Dussen staan. Dus.
Het is volgens mij een echt Hollandse goede gewoonte om iemand die afscheid neemt een bloemetje mee te geven. Ik weet niet of dat in Vlaanderen ook zo is eigenlijk. Nee, hè? En zo ben jij heel veel cultuurverschillen tegengekomen. Hè? Dus behalve het feit dat je een heel stage moest doen, moest je ook nog die kloof overbruggen. En we willen jou ook heel hartelijk bedanken voor je ijver, voor je inzet, voor je liefde voor het woord van God. En we wensen jou ook heel veel zegen op je pad.
Laten wij nu danken en voorbeden doen. Heere God, wij danken u dat u zo bent als de Vader in de gelijkenis. Die omhelzing, dat wachten van u, uw keuze om zich aan ons te verbinden, uw bereidheid om uw lieve eigen zoon te laten kruisigen voor ons. Het geschenk van uw geest, waarmee u ons niet overweldigt, maar in ons die vrije keuze wilt oproepen. Wij aanbidden u. En wij prijzen u. En we danken u dat u het Martin, Merel, Maureen en Nadine in het hart hebt gegeven om zelf de keuze te maken vanuit eigen overweging en ervaring om hun hand in die van u te leggen. En dat er zo vanmorgen iets zichtbaar werd van die wonderbaarlijke omhelzing. Wij danken u met hun ouders mee, die ze de vrijheid hebben gelaten en ze tegelijkertijd zoveel hebben meegegeven dat ze nu hun kinderen hier mogen zien staan. Wij bidden nu voor Nadine en Maureen en Merel en Martin, dat ze mogen worden bevestigd in hun keuze, dat ze trouw zullen blijven, ook als ze in hun geloof op de proef worden gesteld. Wij bidden u dat u hen zult kennen, zeer persoonlijk, in hun eigen levensweg, met alles wat daarin gebeurt, aan spanning en verdriet, aan blije vooruitzichten, aan plannenmakerij, aan angsten en zorgen. Heer, wilt u uw belofte aan hen ook echt waarmaken vasthouden en heenleiden en sterken als er moeilijke periodes zijn. Wees hun God, wees hun vader. En wees u dat ook voor Jamshid, voor Reza, voor Suleiman en Fredon. We zijn geweldig blij te horen van de verblijfsvergunning die Jamshid gekregen heeft. Heer, u brengen wij de eer dat u naar onze gebeden hebt gehoord. Dat u acht hebt geslagen op Jamshid in de spanning die hij doormaakt. En dat er nu een deur voor hem opengaat. En wij bidden u dat hetzelfde zal gebeuren voor Reza en Suleiman en Fredon. U kent ze, hoe ze gedoopt zijn. En belijdenis hebben gedaan van uw naam. En hoe ze hun leven met u willen leiden. Och Heer, denk dan aan hen. En maak het goed. En maak ook de anderen blij met een verblijfsvergunning. Binnen het u met heel ons hart. Wij dragen ook Anne-Lorijn aan u op. Blij met hoe ze hier aanwezig geweest is. Hoe we met haar konden kennismaken. Dankbaar voor wat ze gedaan heeft. En vooral ook dankbaar voor dat ze op weg is naar het predikantschap. We bidden u of u haar op die weg wilt leiden, bevestigen. Of u haar over hobbels heen wilt helpen, de weg wilt effenen. Wilt u voor haar zorgen? In alles wat ze nodig heeft, haar God zijn. En haar zo ook weer op een andere plek tot een zegen stellen van uw gemeente. Wij bidden nu voor alle ouders die met zichzelf in gevecht zijn over die balans tussen hun kinderen vrijheid geven en hun kinderen toeleiden naar de goede weg. Wilt u hen allen helpen om uiteindelijk hun kinderen los te laten en toe te vertrouwen aan u. Wij bidden u voor de kerk. In het bijzonder voor de vervolgde kerk. We horen van weer gruwelijke aanslagen op de Koptische kerk in Egypte. O Heer, wilt u uw kinderen daar behoeden, sterken, troosten en de weg wijzen. En denk zo aan al uw kinderen over heel de wereld, waar vijandige overheden of groepen hen het christelijk leven zo moeilijk maken. Wij bidden u voor de wereld, waarin zoveel gebeurt dat we niet begrijpen. Waarin ook zoveel wreedheid is. Heer, antwoorden op onze vragen. We krijgen ze niet. Maar we hebben vanmorgen wel u leren bidden daarom. Dat nog op heel veel plekken op aarde, elke dag weer, er het feest zal zijn dat mensen u in de armen vallen. En wilt u dat feest nu nog incidenteel kleinschalig uitbouwen tot het grote bruiloftsmaal van uw grote toekomst? Zo bidden wij u, in de vergeving van onze zonden, in de naam van Christus. Amen. Er wordt nu gehouden. En daarna zingen wij Er is een dag. Lied 42 uit de eigen bundel. Uiteraard is er zo na afloop van de dienst gelegenheid om Martin, Maureen, Nadine en Merel geluk te wensen en de hand te drukken. Ik wil u vragen om daarbij eerst de ouders en naaste familie in de gelegenheid te stellen om dat te doen. En als u dan op die manier wilt lopen, zodat het hier niet helemaal gaat botsen, dan is dat de manier waarop u ze allemaal kunt bereiken. En als u zegt, eerst een kop koffie, dat staat allemaal al klaar. Ze zijn nog niet weg voorlopig. Laat mij u allen Gods zegen opleggen. De Heer zegene u en Hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.